In het laatste gedeelte van 1 Samuel 17 waren wij gebleven, waar David zojuist die Filistijn een flinke kop kleiner gemaakt heeft. Zo letterlijk mogelijk zelfs. Mede door zijn eigen zwaard. Want zo wordt dat beschreven dan toch in vers 51. Het is net een tekenfilm als je het mij vraagt. Daarom liep David en stond op de Filistijn, die voor dat doel eerst plat was neergelegd, en nam zijn zwaard, dat van de Filistijn, voor zover we weten, en hij trok het uit zijn schede, en hij doodde hem, en hij hiel hem het hoofd daarmede af. En dat was het dan ongeveer, toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda, let op dat ze apart genoemd worden, vers 52, dat is niet pas zo van na de zogeheten scheuring van het Rijk, maar het was altijd al, waren altijd al twee verschillende dingen. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten. Er is altijd wel iemand dan, die dan heeft uitgevonden dat dit geschreven moet zijn na de scheuring van het Rijk. Omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen Israël en Juda. Zo werken die dingen. Maar het punt is, ze waren altijd al twee. Zoals trouwens ook uit de rest van de geschiedenis blijkt. Maar goed, toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. Dat zijn van de Filistijnse steden, zoals u weet waarschijnlijk. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saaraim. Een dubbele poort betekent dat. Een dubbele Saar, poort in dit geval. Wij komen die plaats eigenlijk verder niet tegen. Nou ja, in Joshua 15 vers 36, maar het zou je gedacht zijn hoeveel plaatsen daar worden opgezond en waarvan gezegd werd bij welke stam ze horen. Dat is bij deze overigens niet helemaal duidelijk. Maar ik denk niet dat het hier enig verschil maakt. Het is of in Juda of in Simeon. Maar Simeon was een enclave binnen Juda van oudsher, hè. Dus vooruit maar. En tot aan Gat en tot aan Ekron. Want Ekron en Gat zijn Filistijnse steden van oudsher. En inderdaad, dat ligt aan de zuidelijke grens van Israël. Dan wel de zuidelijke grens van Juda. En daarmee ook van Simeon. Want Simeon lag helemaal in het zuiden. Helemaal aan de zuidkant. Zoals wij in Nederland aan de zuidkant ook nog van die enclaves hebben, hè. Die dan bij België horen. Maar ja, ik weet niet waarom dat is. Daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen. En zij beroofden hun legers, dat wil zeggen hun legerkamp uiteraard. Want het leger is eigenlijk de kampplaats, hè? Een legerplaats waar ze zich legeren. Wat wij het leger noemen is de armee. Dan wel de strijdkracht of zo. Strijdkrachten. Meervoud. Wat het maar is. En daarna volgt een gedeelte dat enigszins omstreden is. Het is in elk geval zo dat vanaf 1 Samuel 17 vers 54 tot en met hoofdstuk 18 vers 5... niet voorkomt in de Septuaginta. Hetgeen van alles kan betekenen, maar dat betekent dat men hier en daar het schriftgedeelte niet kent. Dat betekent het in elk geval. En op welke manier weet ik niet. Of die lui daar in Alexandrië het niet nodig hebben gevonden om het te vertalen. Dat zou een optie zijn, onwaarschijnlijk als je mij vraagt. En de andere optie is dat men gedacht heeft, dit schriftgedeelte hoort hier niet. Het levert enige chronologische problemen op. Daar hebben ze ook weer gelijk in, dat dat zo is. Maar daar staat een heel ander verhaal tegenover. Dat ik met enige aarzeling dan toch zeg. Dat is dat dit Bijbelboek, hoe dan ook, weliswaar de naam van Samuel draagt. Maar dat betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk door Samuel geschreven is. En ook betekent het niet dat het door iemand anders geschreven is. Want het kan ook nog wel zijn dat het vele anderen waren. Dan wel meer dan één anderen. Dat is in elk geval zo bij de boeken der koningen en kronieken. Daar moet je wel geloven, omdat dat een paar honderd jaren beslaat. Er kan nooit één schrijver geweest zijn. En zo komt men tot de invoering van het begrip redacteur van de Bijbel. En dat is een geliefkoosd onderwerp in de zogenaamde hogere schriftkritiek. En dat is de reden waarom ik dat dan toch met enige aarzeling zeg. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk toch dat zelfs Genesis al samengesteld is uit allerlei verschillende schriftgedeelten. In dat geval staat het er gewoon bij. Dus dat, doe maar, dat is... Nou ja, het staat er ongewoon bij, dan vooruit is maar wat wij gewoon vinden. Maar het staat er gewoon bij. Maar dat is met dit boek van Samuel ook zo. Per slot, de man die kan moeilijk zijn eigen dood beschrijven en beschrijven wat daarna gebeurd is. Met andere woorden, het is een samengesteld geheel. En het idee is dat wat hier staat inderdaad een tussengevoegd schriftgedeelte is. Maar het doet niks af aan de inspiratie daarvan of iets dergelijks. Het punt is dat het op een of andere wijze vanaf dit moment vooruitgrijpt naar de toekomst. Dat wil zeggen, er worden wat details vermeld die pas veel later aan de orde zijn, maar die worden hier vast tussen geschoven. En ik vind dat geen enkel probleem. En hoeveel later dat gebeurd is en of het door een ander gebeurd is, dat weet niet. Misschien toch ook dezelfde schrijver van het voorgaande en het volgende. Ik weet het allemaal niet en mij maakt het ook helemaal niks uit. Maar mocht u nou vragen hebben over de chronologie, van hoe kan dit zo hiertussen, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan ook eigenlijk niet. Maar dat komt omdat bij het schriftgedeelte een andere datum staat. Eigenlijk. Maar er staan helemaal geen datums bij, dus dat probleem heb je ook niet. Dus zo werkt dat, hè. Het probleem hou je tot de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe, want als het er over openbaring gaat, gaat het ook altijd over hetzelfde verhaal. Namelijk over de chronologie van wat verteld wordt. Terwijl in de praktijk dat geen enkele rol speelt. Je moet gewoon van dat soort vooroordelen af. Ik zeg altijd, wij hebben geschiedenis geleerd op school, dat begon met jaartallen. Ja. In volgorde kun je die zetten. In rekenkundige volgorde. Dat is dan gewoonlijk ook de tijdrekenkundige volgorde. Maar vooruit maar weer. En we denken dat alles waarvan verslag gedaan wordt, dus op die manier, op chronologische volgorde, zou moeten worden verteld. En dat is niet zo. En een beetje modernere literatuur en films trouwens, die steken ook niet zo in elkaar. Een goede reden is daarvoor, het kan ook eigenlijk niet. Het kan alleen als je maar één scène volgt, één locatie volgt of één persoon volgt. Maar als je verschillende aspecten volgt van hoe de geschiedenis in elkaar hangt, dan moet je vooruitgrijpen en dan moet je teruggrijpen naar een andere locatie, dan weer terug en hoe het daar zo gekomen is. En uiteindelijk komen die lijnen bij elkaar. Zo steekt het in elkaar. Er is niks moeilijks aan. En dus lees ik, daarna nam David het hoofd van de Filistijn, dat daarna, dat wil ook nog niet eens zeggen dat het tijdrekenkundig daarna was. Het wil alleen zeggen dat het daarna verteld wordt. Ik heb trouwens sterk het vermoeden, maar ik kijk het soms al helemaal niet meer. Hè? Nee, dit heb ik wel ooit nagekeken. Er staat gewoon en. Maar je ruikt die dingen, dat daarna, dat komt niet voor. Het is gewoon en. En David nam het hoofd van de Filistijn. En wanneer hij dat deed, doet er weinig toe. Misschien heeft hij eerst een emmertje gezet. Dus, nou ja, in een tijl. Daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Ja, dat kan hij onmogelijk hier gedaan hebben. Hè? Want ik blijf glashard volhouden. Er was geen Jeruzalem. Dat is wel, komt nou wel dicht in de buurt langzamerhand, maar er was geen Jeruzalem, er was een stad die heette Jebus. En die was bezet door de Jebusieten, die daar nooit uit verdreven zijn geworden. totdat David, toen hij eenmaal officieel koning was, over alle stammen van Israël, dus dat is nog een flinke poos te gaan vanaf hier, toen veroverde David Jebus. Daar bovenop die berg, als je die locatie ooit gezien hebt, begrijp je waarom hij dat deed. Het is het hoogste punt uit de verre, wijde omgeving. En hij zette daar dus zijn stad en zijn troon, zijn paleis enzovoorts. Op de berg. Om zo te zeggen, want Jeruzalem ligt dus op een berg. Niet al te hoog, maar in Nederlandse begrippen heel hoog. Dus 1100 meter boven de zeespiegel heet dat. Vind ik altijd een rare uitdrukking, want de zeespiegel ligt heel ergens anders. Maar zo'n beetje dat schijnbaar. Hij bracht het naar Jeruzalem. Dat moet hij later gedaan hebben. En of hij al die tijd in die tussentijd bij zich gehouden heeft, dat hoofd. Ja, dat weet ik ook niet. Er staat maar zijn wapenen. Er zal ook gewoon staan en. Het vers begint met daarna en daarna lees je maar. En allebei de keer is dat in het Hebreeuws gewoon en. En David nam het hoofd, bracht het naar Jeruzalem, en zijn wapenen legde hij in zijn tent. Ik lees op het opzet met deze melodie erbij, in de hoop dat u melodieën begrijpt. En zijn wapenen legde hij in zijn tent. Ik denk dat hij het hoofd daar ook gelegd heeft, om het uiteindelijk mee te nemen naar Jeruzalem. En onderweg zijn die wapenen in ieder geval nog ergens anders terechtgekomen. Want bij gelegenheid, dan ben je in hoofdstuk 21, geloof ik. Moet David op de vlucht? Ja, dus hoofdstuk 21. Is David op de vlucht en komt ten op bij de priester Achimelech. En is hier nog wat te eten? En kan ik hier ook wapens verkrijgen? En ja, er was wat te eten, moeizaam, maar er was wat te eten. En ja, er waren ook wapens, ook moeizaam. Het zwaard van Goliath lag daar. Dus wat er in de tussentijd met het zwaard precies gebeurd is, weet ik niet. Maar hij nam het daarna mee. En sindsdien lag het zwaard in de tent van David. En soms denk ik, zou je nou met het zwaard van Goliath die slip van die mantel van Saul hebben afgesneden laten? Een beetje onhandig groot ding waarschijnlijk, maar voor de werk aan de garderobe. Maar toen maar, ja. Ik weet het niet, maar het komt erop neer. Hij heeft het spul meegenomen als oorlogsbuit. Dat is trouwens tamelijk normaal, hoor, dit. Want men ging er al gauw vandoor met de hoofden van de vijanden. Dat is tamelijk gebruikelijk. Ja. En met de wapens in elk geval. De oorlog moet er ergens van betaald worden. Dus doe maar. Ik vind het geen prettige bezigheid, maar ja. Doe maar. En dan, toen Saul David zag uitgaan, de Filistijn tegemoet. En als je mij vraagt, krijg je hier gewoon een paar losse dingen. En waar zet je die tussen? Tegenwoordig hebben we daar een methode voor. Veel toegepast door Wim de Goeie, denk ik wel eens. Dan krijg je, zo'n kadertje ergens op de bladzijde.
Zijlijn.
Ja, een zijlijn. In de marge heette dat vroeger. Maar goed, dan vermeld je dus een apart verhaaltje. Dat onttrek je aan het lopende verhaal. Men geeft een notitie. Vroeger waren dat voetnoten trouwens gewoon. Dus ja. Maar zoiets. Ik beschouw het als voetnoten. Toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet. Dat grijpt toch aanzienlijk terug, lijkt mij, in dit verhaal, in dit hoofdstuk in elk geval. Zei hij tot Abner, de krijgsoverste. Wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zeide, zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. Nou wisten ze dat natuurlijk wel, maar De koning zeide: vraagt gij het, wiens zoon deze jongeling is? En als David wederkeerde van het slaan des Filistijns, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tot hem: wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zei: ik ben de zoon van uw knecht Isi, de Bethlehemiet. Rang, naam en registratienummer en meer wordt er niet verteld. Zoals voorgeschreven in het handboek Soldaat. Hij zegt gewoon wie hij is en daarmee uit. En wij denken nou waarschijnlijk, dat was toch een domme vraag van Saul. Want in het voorgaande bleek David toch gewoon de huismuzikant te zijn aan het hof. Toch? Aan het hof van Saul. Dus dat was al lang bekend. En waarom dan deze vraag? Maar ja, je zou moeten begrijpen dat de vraag ongeveer dezelfde vraag is als die van: wie is dat eigenlijk, de Christus? Wiens zoon is hij? Er was trouwens ook vragen naar een weg die bekend verondersteld kon zijn. Maar ik zal het u beter uitleggen. De vraag is niet werkelijk naar wie is zijn vader, letterlijk. Maar de vraag is: wat is dit voor iemand? En het komt voort uit de gedachte die wij afgeschaft hebben, want het was verplicht, dat moest van de Fransen. En de gedachte namelijk dat iemands identiteit bepaald wordt door zijn voorgeslacht. Dit is in wezen de kern ook van de filosofische richting van het conservatisme. Dat is men ook een beetje vergeten, maar dit is het fundament daarvan. Dat wil zeggen dat het verleden bepalend is voor het heden. Men heeft het, op Frans gezag, heeft men het omgedraaid. Men heeft gezegd dat de toekomst bepalend moet zijn voor het heden, want we willen naar een toekomst toe, we willen het verleden vergeten, want zo fraai was het ook niet. In het geval van de Fransen moet ik ze daarin volkomen gelijk geven. Waar we het over hebben is over de moderne opvattingen, die noemen ze de verlichting, ik zeg het er maar even bij. Dat is de moderne opvattingen dat we onderweg zijn naar de toekomst, dat de zin van het bestaan gelegen is, dat er gebouwd moet worden aan een toekomst en dat alle vooruitgang per definitie verbetering is. En voor het doel heeft men trouwens ook de evolutieleer uitgevonden. Er stond van de week nog ergens in de krant een stukje, zo'n kreet: alle vooruitgang is nog geen verbetering. Ik kon niet nalaten te zeggen: ja, hoezo vooruitgang? Daarom heet het ook achteruitgang. Hoezo alle vooruitgang is geen verbetering? Dat is geen vooruitgang. En het is een dwaas idee dat van die vooruitgang. Ik roep altijd, ik zal het hier ook wel eens geroepen hebben: het enige wat vooruit gaat is de klok. En voor de rest heb je alleen van doen met verandering. En men heeft ons wijsgemaakt dat verandering per definitie verbetering brengt. En dat is niet alleen de evolutieleer, dat is zelfs het communisme. En het bestaande moet dus om zeep geholpen worden, want dan komt er wat anders en dat is per definitie, heeft men bedacht, verbetering. En dit noemt men verlichting. Dat is het moderne denken. En vandaar dat wij onszelf naar de Filistijnen helpen. Bewust. En vandaar dat de heilige huisjes omver moesten, enzovoort. Want het is voor de vooruitgang. Nee, ik heb dat vroeger ook nooit begrepen. Maar ja, op den duur kom je er wel achter hoe dat in elkaar steekt. Wat de achtergrond is van die wijze van denken. En wij zijn er verschrikkelijk aan overgeleverd, hè, in onze dagen. Je moet mee. En je hebt mensen die ervoor doorleren om de verandering te begeleiden. En onder controle te houden, dat het niet helemaal uit de hand liep. Maar veranderen moet en zal het, enzovoort. En op alle terreinen. Maar als je gewoon hetzelfde doet als wat je gisteren deed, en als je gewoon trouw blijft aan jezelf, Ja, dan val je vanzelf een keer uit de boot, heet dat. En dan word je geacht conservatief te zijn, dat klopt. Je houdt de vooruitgang tegen. En daarom kijk ik met genoegen naar zo'n programma als Verborgen Verleden. U niet waarschijnlijk, dus dan moet ik het weer uitleggen. Nee? Op zondagavond, even zaterdagavond drie kwartier. Dan gaan ze met iemand op zoek naar zijn voorouders. En het is verbijsterend hoeveel indruk dat dan maakt op de personen in kwestie. Maar dat is niet verwonderlijk. Want men wordt geconfronteerd met wie men zelf is. Sommigen roepen dat dan ook. Dat valt dan niet op. Maar geplaatst binnen de context van onze moderne samenleving is het vloeken in de kerk, hoor, zoiets. Maar goed, het wordt geacht onschuldig tijdverdrijf te zijn. Maar de vraag naar wiens zoon is hij, dat is niet naar, maar de vraag wie is zijn natuurlijke verwekker. Maar het is veel meer dan dat. Wat is helemaal zijn achtergrond? Wat is bepalend voor zijn identiteit? Dat is de vraag. Maar er komt alleen maar een simpel antwoord. Namelijk, ik ben een zoon van uw knecht Isaïe, de Bethlehemiet. Maar waar is die dan een zoon van? En waar is die dan een zoon van? En waar is die dan een zoon van? En het antwoord is, van Juda, via Peres, de erfgename dus van de beloften, om zo te zeggen, die God gedaan heeft met betrekking tot Juda, dat de scepter van hem niet zou wijken, enzovoorts. Kortom, hij is van alsher de erfgenaam van die troon waarover impliciet gesproken wordt, nou, van de scepter waarover expliciet gesproken wordt in Genesis 49. En zo bezien is Saul dus inderdaad niet op zijn plek. En is David inderdaad bedreigend voor Saul. En wat breder antwoord had natuurlijk gewoon kunnen zijn, wiens zoon is hij. Ja, hij is door God in deze positie geplaatst. In betrekkelijke zin dus de zoon van God. Ik zei in betrekkelijke zin. En dat mag. Want iedereen die van God, onder Gods gezag op zo'n koninklijke positie geplaatst wordt, heet van oudsher zoon van God. Dat wil niet zeggen dat God zijn verwekker is of zoiets. Hoewel het ook kan, maar dat is een ander verhaal. Maar van Gods wegen aangesteld, daarom worden engelen ook zo aangeduid, hè? Zonen Gods. En zo verder. Maar Saul zit ermee. Wat is dat voor iemand? Die is bedreigend voor mij. Ik moet weten wie hij is, waar hij vandaan komt, wat zijn plannen zijn, wat zijn agenda is. Wat gaat die man doen? En hij wordt dus in de gaten gehouden, hierna. Dat is de bedoeling. En wat ons hier wordt voorgesteld is simpelweg de idee van Saul van, wat moet ik met deze man? Deze wordt bedreigend voor mij. Mede natuurlijk omdat van oudsher de koningen tegelijkertijd de legeraanvoerders waren. Dat waren de sterke jongens. Degene die het zwaard dan wel de boog konden hanteren enzovoort. De strijdbare helden. Die maakte namelijk de dienst uit op grond van hun fysieke kwaliteiten. Nou ja, en ook andere kwaliteiten bij voorkeur, maar het was niet helemaal onbelangrijk. En daar gaat het maar om. En David viel wat dat betreft enigszins uit de boot. Want ja, het was maar een muzikant om zo te zeggen. En, leek niet zo'n geweldenaar te zijn, maar hij bleek het wel te zijn. En dat is zeker bedreigend. En dan blijft dus de vraag, wie is die man? Waarna wij terechtkomen nog steeds in het intermezzo, want dat loopt tot en met vers 4 van hoofdstuk 18. Het geschiedde nu als zij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Waarschijnlijk ontmoeten die twee elkaar daar ook bij deze gelegenheid. Maar u moet bedenken dat Jonathan was de oudste zoon van Saul. En daarmee de gedoodverfde, dat een raar woord is, De gedoodverfde erfgenaam, via de normale gang van zaken, met, in verband met het eerste geboorterecht, waarvan weliswaar bij gelegenheid uitgebreid wordt afgeweken, maar niettemin is dat toch de eerste regel. Hè. En dus Jonathan zou de natuurlijke opvolger van Saul zijn. Dat werd hij niet, zijn broers uiteraard ook niet, u weet hoe dat gaat. Het werd David. En die twee, die kunnen het goed met elkaar vinden, staat hier. Het geschiedde als zij geëindigd dan tot Saul te spreken, dat de ziel van het leven, de persoon van de Jonathan, verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan, dat volgende en, Jonathan, dat en wil gewoon zeggen namelijk dus. Hè, vertelt wat dit betekent. Het betekent, Jonathan beminde hem als zijn ziel. Het klikte tussen die twee. Dat is het dan. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Dat wil zeggen, David bleef aan het hof. Nu, definitief. En Jonathan en David, dat woord nu, dat is ook gewoon en, hè. En Jonathan en David. Maar de vertalers proberen dat menigvuldige en te verbeiden. En Jonathan en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn shirtje uit en zijn mantel af. Dat moet ook wel, voetballen was nog niet uitgevonden, denk ik. Weet ik ook niet. Maar Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Zijn hele uitrusting. Een bladzijde eerder lazen wij dat David de wapenrusting van Saul aankreeg, dan wel zou proberen. Dat werd niet wat. Nu kreeg hij de uitrusting van Jonathan. En zo blijft het. Hij wordt aangekleed alsof hij Jonathan is. Hij wordt omhangen met de mantel van de kroonprins, enzovoorts. Hij wordt hier gepromoveerd, toch, tot kroonprins. Daar komt het op neer, die twee worden met elkaar geïdentificeerd. Het is een symbolische handeling, of ze dat geweten hebben allemaal. Ach, ik weet niet in welke mate Jonathan de functie van profeet vervult. Bewust. David vervult die functie wel. Dus één keer vermeld. De geest zeer rustig van toen af en voortaan. Altijd. Dus David blijft altijd in die rol. En die neemt hier de kleding en de uitrusting, de uitwendige vormen aan van Jonathan, de zoon van Saul. Daar gaat de rest van het hoofdstuk in hoge mate ook nog over. Omdat bovendien David zou trouwen met een dochter van Saul. Dat was immers beloofd aan degene die de reus zou verslaan, toch? En Saul had een paar zonen, maar hij had ook een paar dochters. Twee, voor zover ik weet, zo uit het hoofd, twee. En de eerste krijgt hij dan niet en de tweede alsnog wel. En dat is dan ook nog maar weer van korte duur, geloof ik. Want het gaat allemaal niet zo best, maar waar het maar om gaat, is dat dat dus inderdaad aanstalten gemaakt worden om David als het ware tot zoon van Saul te maken via zijn identificatie met Jonathan. En aan de andere kant tot zoon van David, zoon van Saul te maken via een huwelijk met een dochter van Saul. Dan wordt David dus de schoonzoon. Maar naar Bijbelse maatstaven nog steeds ook eventueel zoon van Saul. En u wil niet weten hoe vaak dit zo gegaan is in de loop van de geschiedenis, waarbij de schoonzoon de erfgenaam van de troon wordt. Men checkt de geschiedenis van de koningen van Denemarken, Zweden, Noorwegen. Dat zijn allemaal verschillende huizen. Nou, dan is de gast er weer wat uit. En dan wordt de schoonzoon aangetrouwd. Dan gaat met een dochter, erfdochter. En dan is er een schoonzoon. En die erft dan de troon. Enzovoort. En dan gaat dan ook enige generaties goed. En dan wisselt dat weer. Dus een heel gedoe, kan ik u zeggen. Maar het is tamelijk gebruikelijk, hoor. En dit zeg ik omdat dit het makkelijkste na te zoeken is, eventueel. Kijk er maar eens naar. Het is een heel gebruikelijke gang van zaken. Dat niet een zoon, maar een schoonzoon erft. Doe maar. Want dat wordt dan ook een zoon. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Hè? Saul is de koning. Maar ik begrijp waar het over het hele verhaal uiteindelijk over gaat. Wie wordt zijn opvolger? Wordt het... Wordt het Jonathan of een van die broers? U weet waarschijnlijk, dat worden ze niet. Ze komen met Saul allemaal om. Voor zover ze nog leven, althans, komen ze om in de oorlog tegen de Filistijnen. En hun lichamen worden aan de poort van Bet-Sean, geloof ik. De muur van Bet-Sean gehangen, wat het maar was. Heel gedoe. Oh ja, en Jonathan, er was nog een kleinzoon, dat was dan weer Mephibosheth. En die, ja, die was dan weer gehandicapt. Hetgeen trouwens ook nogal is voor... Nou, laat maar zitten. Gebeurt ook allemaal. En, maar ja, die komt niet op de troon. Wel weer bij David aan tafel. Dat dan weer wel. Maar het blijft een beetje verbonden. Maar toch gaat het helemaal anders. En wat die Michal betreft... Want David trouwt uiteindelijk toch met een dochter van Saul. Ja, die wordt hem daarna weer ontnomen. En dan gaat hij er terughalen. En weet ik veel. Heel ellendig huwelijk, hoor. En het loopt op een scheiding uit. Huh? Nou, op een separation, niet een divorce. De Engelsen hebben twee verschillende woorden. Hebben wij dat in het Nederlands ook? Huh? Een officieuze scheiding en een officiële scheiding. Nou, ja. In ieder geval, ze gaan uit elkaar en weet ik veel. Maar dat komen we vanzelf nog tegen in de volgende hoofdstukken. Daar gaat het maar om. Dat zou je moeten terugbrengen tot de essentie van het verhaal. De essentie is namelijk dat Saul staat voor de heerschappij van de wet. En dat David staat voor het nieuwe verbond en de heerschappij van de genade. Voor de overgang van Saul naar David is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En de vraag is in hoeverre dat oude verbond meekomt in het nieuwe. In hoeverre Jonathan deel krijgt aan David, en hoeverre Saul, hoeverre Michael, of heet die andere Merab, geloof ik? Staat hier ergens. Ja, vers 17. Merab heet ze. Kan ze ook niet helpen. Merab, wat ze genoemd. In hoeverre die meekomen, dus met David. En in hoeverre dus het oude verbond doorwerkt in het nieuwe. En wat wij vinden, is dat er weinig van terechtkomt. Weliswaar dat het oude verbond veelbelovend is. Je hebt Jonathan, je hebt Merab in vers 17, je hebt Michal in vers 20. Maar Merab, dat wordt niet wat. Met Michal wordt het wel wat, maar dat is, er had beter niet wat kunnen worden, laat ik het zo zeggen dan. Het is bepaald geen gelukkig huwelijk geworden. En met Jonathan loopt het helemaal slecht af. En als er dan nog wat overblijft, is het die Mephibosheth. Ja, die was kreupel. Dus ja, het is niet best. Het is wel veelbelovend, maar het komt niet goed. En dat is het nou juist. Dat is precies wat de wet is. Veelbelovend. Maar het komt niet goed, in meer dan één opzicht overigens. Want de wet belooft, degene die zulke dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar men kan ze niet doen, dus het wordt niks, maar er was wel wat beloofd. Maar hij kan niet aan de voorwaarden worden voldaan, toch? En voor de rest, voor zover de wet het nieuwe verbond belooft... Dat is namelijk zo, het oude verbond is de aanleiding van een betere hoop en een toeleiding tot betere dingen en wat het maar wezen mag. En onder de wet, in de brede zin van het woord, wordt inderdaad het nieuwe verbond aangekondigd enzovoort. Wel nu, het oude verbond kondigt inderdaad het nieuwe aan, Maar dat nieuwe komt pas als het oude gewoon definitief beëindigd is en niet eerder. Het wordt niet gemengd. In tegenstelling tot wat velen denken overigens, hè? Want voor dat doel heeft men dan de verbondstheorie ontwikkeld, om dan toch al dat nieuwe verbond door elkaar te husselen, zodat men bij gelegenheid een beroep kan doen op de genade van het nieuwe verbond, maar bij gelegenheid ook een beroep kan doen op de wet. Dat is speciaal voor anderen dan natuurlijk. Maar dan kan een ander onder de wet plaatsen en zelf uit de genade leven of iets dergelijks. Dat is daar de bedoeling van, als u mij vraagt, als ik dat moet samenvatten, dan ziet het er zo uit. Ik kan er langer over doen, dan wordt het verbazend interessant. Maar je hebt er niks aan, hè. Van dat soort dingen. En dat is hier ook zo, veelbelovend. Je denkt, er gaat wat worden met die Jonathan. Nee, het wordt niet wat, hij komt om als Saul omkomt. Het is het einde van het verhaal. Maar het is wel de uitbeelding van een gelovig overblijfsel onder de wet. Maar als het nieuwe verbond aanbreekt, zal dat gelovig overblijfsel onder de wet net zo goed verlost worden van de wet en moeten komen onder het nieuwe verbond. En om het nog grover te zeggen, eigenlijk is het zo dat je alleen onder het nieuwe verbond terecht kunt komen als je eerst doodgaat. Want dat is het verhaal natuurlijk. Hè? De wet veroordeelt de oude mens ter dood. En daarom ook wij zijn met Christus, Romeinen 6, gestorven, begraven. En dan 2 Korinthe 5 of zo. Omdat wij die leven, inmiddels leven onder het nieuwe verbond en dienaren zijn geworden of bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En hoe dat maar heten mag. Het loopt dus niet goed af met die familie van David die uitkijkt op Saul en die sympathiseert met Saul. Het is wel aardig, het is ook goed op zich, daar komt niks van terecht. En dat heeft dan ook nog zijn gradaties ook in de toepassing van het verhaal, maar dit is de essentie van het, dit is de basis van het geheel. Hè? Later zullen we zien dat die Jonathan, dat is een heel aardige man, maar hij komt niet van zijn plek. Hij blijft bij wat hij was, zoon van Saul, en neemt niet de consequenties, trekt niet de consequenties. Hij moet geweten hebben, hij heeft geweten dat David koning zou worden, maar hij heeft nooit werkelijk de kant van David gekozen. Hij heeft er mooi mee meegepraat. Hij is echt een politicus. Maar toen David moest vluchten, zei Jonathan wel, ja David, je kan beter vluchten, want het gaat hier niet goed. Maar hij ging niet met hem mee. Hè? Ja, hij had verlichte ogen bij gelegenheid. Dus hij had het een en ander kunnen weten, om zo te zeggen. Maar hij gaat niet mee. En ik ga hem dat allemaal niet verwijten of zo, want dat is niet de bedoeling. Ik vertel alleen welke profetische functie hij vervult. En misschien moet je hem daarom wel als een profeet beschouwen. En dan moet je dus een beetje positief over die man blijven. Maar de functie die hij vervult is uiteindelijk een negatieve. Weten hoe het zit, sympathiseren met. Heel sterk zelfs, hè? Beter kan hij het niet, maar toch niet de consequenties van zijn wetenschap en zelfs van zijn emoties trekken. En dat is het dan. Maar dat is wat hier omstandig beschreven wordt in dit hoofdstuk. En dan tot en met hoofdstuk 19, vers 12 is het ongeveer. Misschien moest hoofdstuk 19 uit. Want daarna moet David inderdaad op de vlucht voor Saul, die hem naar het leven staat uiteraard. Want het mag dan zo zijn dat de wet als zodanig sympathiek staat tegenover de Messias en het nieuwe verbond, in ieder geval veelbelovend is in dat opzicht, maar tegelijkertijd staat de wet vijandig tegenover wat diezelfde wet aankondigt. Want ja, de wet kondigt aan Christus, maar Christus is het einde der wet. En dat is het dan. Dat is het probleem van de wet. Maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. Vandaar ook dat Saul officieel zelf een einde maakt aan zijn leven. Dat is nog een paar hoofdstukken verder. Maar dat is wat de wet doet. Daarom heet het ook een bediening des doods. En daarom heet het dat u en ik der wet gestorven zijn. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven, heet dat in Galaten 3. Of is het nog 2? Galaten 2 is het geloof ik nog, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dat staat daar zo. Hè. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Dat is wat de wet doet. Een einde maken aan eigen heerschappij. Daar loopt het op uit. Maar die handelingen hier in de eerste 4 versen van 1 Samuel 18 zijn duidelijk genoeg. Want de overdracht van de mantel en kleding en zwaard en alles lijkt me duidelijk genoeg. Het betekent dat de positie van Jonathan als erfgenaam van Saul wordt overgedragen op symbolische wijze aan David. En dat Jonathan dat geweten heeft, dat lijkt me wel, ja. En dat doe je dan in deze handeling zo, hè. Ja. Later, we vinden trouwens, ja later ook, maar we vinden wel vaker in de Bijbel dat iemand een mantel aangetrokken krijgt, een klederen aangetrokken krijgt of een zwaard aangereikt krijgt, als aanduiding van een positie waarin zo iemand geplaatst wordt. En die rok van Jozef was niet de eerste gelegenheid, hè? En ook niet de laatste. Dat wil zeggen, daar kwam later nog een paar keer voorbij. Bijvoorbeeld over die hoge priester Joshua, die met schone klederen zou aantrekken en een kroon op het hoofd en dat soort dingen weer. Toch? Geef hem een plaats, geef hem een positie, trek hem de bijbehorende kledij aan. Dat is wat hier gebeurt. Ja, dat is ook zo, ja. Elisa die de mantel van Elia aankrijgt en daarmee in zijn schoenen komt staan. Waarna je er nog een hebt natuurlijk. Maar goed, ja. En daarna gaat het verhaal pas verder in 18 vers 5. En ik verzeker u, je kan 18 vers 5 gewoon lezen naast of na vers 53 van hoofdstuk 17. Past er gewoon aan. En die tussenliggende versen, 17 vers 54 tot en met 18 vers 4, die kun je eraan beschouwen als een parenthese, tussen haakjes, tussen. Namelijk 18 vers 5, en David toog uit overal waar Saul hem zond. Stond in dienst van Saul nu niet meer als harpist, maar als harpoenist. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden. Voorzichtiglijk wil gewoon zeggen met verstand, hè. Vooruitziend heet dat. En Saul zette hem over de krijgslieden en hij was aangenaam in de ogen des ganse volks en ook in de ogen der knechten van Saul. We werden een geliefd man. En het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen. Ik vind het ook komisch hoe het verteld wordt, hè. Dat is de dagelijkse bezigheid van David. Slavende Filistijnen. Of de een legt het aan met de Filistijnen, de ander met de Romeinen. Onder het motto zijn toch rare jongens, die Romeinen. Hier met de Filistijnen, ik vind het prachtig verteld hoor. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, alsof dat hoogst gebruikelijk was, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël, met gezang en met rijen, dat wil zeggen zingen en dansen, de koning Saul tegemoet met trommelen, met vreugde en met muziekinstrumenten, want feest moet er wezen bij de gehaalde overwinningen op de Filistijnen. En de vrouwen spelende antwoordden en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Teksten die gezongen worden. Men zal spontaan enige liederen in elkaar hebben gestoken of enige kreten bedacht hebben, zoiets. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ja, dus de vraag is, wie staat er het hoogste in de poll, in de populariteitsindex bij het volk? Als dat niet de koning is, gaat het toch wat fout, want de koning moet zorgen dat hij populair is bij het volk, anders verliest hij zijn macht, hè? Zo ligt dat gewoon. Eén man kan niet tegen een heel volk op. Dus hij moet het volk toch enigszins te vriend houden. En er zijn nog wel eens vorsten geweest die dat niet goed in de gaten hebben gehad. Zoals Rehabiam, menselijkerwijs gesproken. Wat zei je? Eikel, ja. Sukkel, hoor. Ja. Die van, ik ga de belasting nog verder verhogen. Ja, op een gegeven moment is dat aan het eind. En dan kan je dat niet meer doen. En dan zeg ik, ga het wel doen. En toen zei het volk, nou dan bekijk het dan maar. Dag. Tabé, dan ik groet u. Ja. En ze haalden Jerobeam uit Egypte terug. En maakten hem koning over zich. En Rehabiam had het nakijken. Zo gaan die dingen, ja. Nou goed, om over de Nederlandse geschiedenis maar te zwijgen. Want wij kwamen in opstand voor een duaatje of 80 vanwege de tiende penning. Nou. We zouden ervoor tekenen hoor vandaag, voor die tiende penning. Tegenwoordig hou je niet eens een tiende penning over, heb ik me voor laten rekenen. Maar goed. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zei, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Hij heeft dat goed begrepen, want zo gaat dat. De man met de meeste aanhangers erft het koninkrijk, logischerwijze. Vroeg of laat gaat dat zo? En hij zag de bui dus hangen. Langzamerhand dringt kennelijk toch tot hem door wiens zoon David is. En dat hij op grond van Genesis 49 dan toch hoge ogen gooit in zijn claim op het koningschap over heel Israël. Toch? Ja. Er staat dan ook, en Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. Maar ik weet niet of je het merkt, maar dit soort dingen lees je in het Nieuwe Testament ook gewoon, hè? Daar heb je ook de machthebber over het Joodse volk van die dagen. Dat is binnen het Jodendom de hoogste is Caiaphas. En die zegt dan, ja, als we die man laten gaan, dan gaat het volk achter hem aan en dan zijn wij onze positie kwijt. Dat is Johannes 11, geloof ik. Ja, Johannes 11. Wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Vers 47 van Johannes 11. Indien wij hem al zo laten geworden, zeker een Duitser geweest die dat ingevoegd heeft. Indien we hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen onze plaats en ons volk. Onze plaats en volk. Wij raken onze positie kwijt, want wij raken ons volk kwijt. Zie? En een uit hen, Caiaphas, die dezelfde jaars hogepriester was, zei tot hen, gij verstaat niets. Dat is altijd de arrogantie van de macht. Onze overheid zegt dat ook, hè. Dan zeggen ze, we gaan het nog één keer uitleggen. We moeten het beter uitleggen aan het volk. Waardoor ik laatst, dat was verbeterd, was het geloof ik. Mens. Die zat bij Pauw of zoiets. Of bij Witteman. Of weet ik het. Dat weet ik niet precies meer. Maar aan zo'n tafel. En waar het nog helemaal over ging, weet ik ook niet. Maar ze zei bij twee verschillende gelegenheden. Daarom is het me zo goed bijgebleven. Ze herhaalde het namelijk later ook nog een keer. Ze zei: dan gaan we, de mensen de feiten vertellen. We gaan ze de feiten vertellen. En daarna gaan we erover praten met elkaar. Ze zei dus gewoon wat die lui altijd zeggen, we gaan het volk nog één keer uitleggen, enzovoorts. Of ja, dat ze het niet met ons eens zijn, dat het volk anders denkt, dan moeten we het ze beter uitleggen. En ik roep dan altijd, nee, we hebben het donders goed begrepen, maar jullie begrijpen het niet. Wij weten precies hoe het zit en we hebben een andere mening. Dan gaat zo'n dame die zegt, we zullen ze de feiten vertellen. Alsof politici je ooit de feiten vertellen. Alsof je politiek kunt bedrijven met de feiten. Dat kan helemaal niet. Politiek gaat per definitie in het geheim. Dat gaat altijd met een dubbele agenda. Anders deug je daar niet voor. Daarom deug ik er ook niet voor. Dus doe maar weer. Maar ze moeten nou niet net doen alsof ze de feiten kennen, zo zonder meer, en die ook nog gaan vertellen ook. Ik heb begrepen, dat kun je elke dag horen, dat het streng verboden is om de feiten te vertellen. Want dat is politiek niet correct. Daar krijg je gedonder van. Als iedereen weet wat er werkelijk gebeurt, dan, zo gaan die dingen. En dus die man, die Kaja, die zegt, jullie begrijpen er niks van, dan zal ik het je uitleggen. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dat is wat de lui dan doen. Dan helpen ze iemand om zeep. Het zij officieel en aan het publiek, het zij in het geheim. Maar ze doen het. Die zal het nou weer niet hebben over Maurits en van Oldenbarneveld. Of, wel, hè? Maar die dingen gebeuren wel. Nou ja, maar u wordt geacht te begrijpen dat die woorden daar van Caiaphas in die hele context, daar in het Sanhedrin, zijn in principe dezelfde woorden als van Saul. Als we die man laten gaan, als ik die man die niet stop, neemt hij de hele ballentent over. Toch? In gewoon Nederland staan, hè? Ja. Dan zullen de mensen hem koning maken. Want uiteindelijk ligt het toch heus aan de mensen, hoor. Hoezeer koningschap dan misschien ook van als er een erfelijke aangelegenheid was. Als het volk het niet zint, kan die ene man er niks tegen doen. Nou ja, een poosje, zolang je nog legers heeft en wapens. Maar dan, daar run je geen koninkrijk mee natuurlijk. Hè? Want oorlog voeren binnen je eigen rijk, dat brengt je rijk om zeep. Dan ga je vanzelf failliet. Dat is makkelijk genoeg, dat is een kwestie van tijd. Koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet bestaan, zei de Heer. En zo is het maar net. Dus dat gaat niet werken. Maar dit is precies wat je dus in Johannes 11 leest. En als u het mij vraagt, is de bedoeling dat als je Johannes 11 leest, dat je dan meteen denkt aan Saul. Hier uit 1 Samuel 18. Dat is wat de wet doet, namelijk vaststellen dat de Messias eraan komt, maar tegelijkertijd er alles aan doen om hem tegen te houden. En ik kan het rustig zeggen, want dat is de geschiedenis van het Jodendom. Tot in onze dagen, toch? Wij geloven dat de Messias komt, maar wij hopen dat hij niet komt. En we zullen er alles aan doen om het te verhinderen. Nou ja, dat is in het verleden gebeurd. Dat is de geschiedenis van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Maar eigenlijk in het Oude Testament natuurlijk al. Maar hier wordt het geïllustreerd in deze woorden van Saul. Er staat meteen, Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En wat lees ik in Johannes 11? Van die dag dan af, van die dag en voortaan, vers 53, volgende vers dan. Van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. En dan wordt het voor ons enigszins Nou, komisch mag ik niet zeggen, maar dan toch zullen we erbij glimlachen als het dan staat. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar. Nou ja, dat is wat met de Heer dus inderdaad gebeurd is. Heeft de Joden achter zich gelaten, heeft zich gemeld bij Efraïm. Met de mededeling, het zij u dan bekend dat de zaligheid van u is weggenomen, van Juda, en gegeven aan de heidenen, bij nader inzin, een ander volk, Matthäus 21 of 22, dan wel gewoon Efraïm. Hoe moeilijk kan het zijn? Goed. Nou, hier gebeurt zoiets ook, want David moet hierna inderdaad vluchten. Het heeft wat voeten in aarde, ook letterlijk bedoel ik, maar het is een uitgebreid verhaal even. Je moet nog helemaal door hoofdstuk 19, door hoofdstuk 20 heen ook trouwens. Want pas in hoofdstuk 21 is hij dan echt helemaal weg. Na een uitgebreid verhaal waarin Jonathan dan nog een rol speelt, om zo te zeggen. Maar daar komt het op neer. In elk geval, 1 Samuel 18 vers 19, Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En overlegde, oh, wat zal ik, welke gelegenheid kan ik aangrijpen om van hem te ontdoen. En het viel nog niet mee. Geschiedde dus andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. Want dat krijg je dan ook. Als je verzet tegen de wil van God, tegen het werk des Heeren, loop je dit risico dat de duivel zich van je meester waakt. Nou, dat is één keer gezegd. Vind ik genoeg voorlopig. En hij profiteerde midden in het huis. Dat woord profiteren heeft enige toelichting nodig. Het is het gewone woord voor profeten, naba. Voor profeten, voor profiteren. Het heeft de betekenis van nabaas. Het is verwant aan ons woord nebbe. Kent u het woord nebbe in het Nederlands? Niet. Een sanavel. Een nebbe. Een snap. Je snavel. Een mond. Naba. Een mond. Het heeft iets met spreken van doen, maar het is spreken namens iemand anders. En onder het gezag van iemand anders. Men zou lezen, ik kan wel even voor de pauze, men zou lezen Exodus hoofdstuk 1, 2, 3. Nee, niet al die drie hoofdstukken, maar ik moet hem nog opzoeken. Exodus hoofdstuk 4. Vers 14 en 15. Nou, vers 16 eigenlijk uiteindelijk. Er was Mozes die door de Heer geroepen werd. In de tweede instantie overigens. En Mozes zegt, ja, moet ik dat nou doen? En ik ben helemaal geen goede spreker. Nooit geweest ook, zegt hij. En toen zei de Heer, nou ja, maar toch zegt het je, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. Dat is vers 14. Want Aaron, Leviet, priesterschap, is verantwoordelijk voor het spreken van het woord Gods. Dit is avant la lettre. Nee, want ik vraag wel eens vaker wat aan een Fransman, dat merkt u. Dit was avant la lettre. Want hij was nog geen priester, hij was nog niet ingesteld hier. Maar het komt later natuurlijk wel. Dus Aaron per definitie kan goed spreken. Dat is de vak. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet wanneer hij u ziet, zo zal je zaad verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een God zijn. Waarmee Aaron dus beschouwd wordt als de mond van Mozes. Nou, dat is wat een profeet is, de mond van God. En het woord God wordt in dat verband zelfs hier gebruikt. God voor de, in het idee van degene die met kracht spreekt, de gezaghebbende, om zo te zeggen, maar iemand anders voert dat dan uit. En dat is de grondbetekenis van dat begrip profeet en profeteren. En daarna heeft het een tamelijk brede toepassing, omdat het spreken niet altijd gebeurt alleen maar verbaal, namelijk via de mond, maar soms ook met het hele lichaam. Maar betekent wel dat niet al, in dat geval niet alleen de controle over de mond verdwenen is, van die mens zelf, maar ook over het lichaam. Ze gaan rare dingen doen. En dat is niet noodzakelijk dan ook nog God, de schepper van hemel en aarde, de Heere God Jehovah namelijk. Maar er kunnen ook nog boze geesten zijn. En dan heet het nog steeds profeteren, valse profeten zijn het dan. Maar het heet dan nog steeds profeteren. En soms wordt er lezen in de Bijbel iets van mensen die ineens profeteren, maar die helemaal niks te zeggen hebben, want dat komt ook helemaal niet voor, wordt niet genoemd. Maar dat betekent dat ze zich wat vreemd en ongecontroleerd gedragen. Onder invloed van. Wat anders. Hè? Nou ja, dat is het. En hier in die negatieve betekenis dus. Hij profiteert. Hij profiteerde midden in het huis. Dat wil zeggen, de man wist niet meer wat hij deed. En David speelde op snarenspel, want dat was afgesproken ooit. Dat als de boze geest vaardig zou worden, toch? Als de boze geest vaardig zou worden over Saul, dan zou David de harp nemen en met zijn hand spelen. En dat zou dan voor Saul een verademing zijn. 16 vers 23. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Dat gebeurt hier dus. Saul wordt een beetje gek, om zo te zeggen. Die boze geest wordt vaardig over hem. Het heet profeteren. Moet je even weten dat dat ook zo heet. En David speelde op snarenspel, met zijn hand, als van dag tot dag. Dat wil zeggen, zoals hij gewend was te doen. En Saul had een spies in zijn hand. En Saul schoot de spies, of althans, richtte de spies. De vraag is wat hier eigenlijk precies gebeurd is. En het antwoord is, dat weten wij niet precies, omdat de woorden niet precies zijn. Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Spiezen. Maar spies en spit is hetzelfde woord hoor. Want een T gaat nogal, zeker aan het eind van een woord, gaat nogal eens over in een S en andersom. Voor iemand die zijn talen kent, hoef ik dat niet uit te leggen. Vandaar dat wij altijd zitten met die Duitse Z. En met die, hoe heet het ding ook alweer, wij schrijven er niet meer, dat gekke ding met die, hè? Ja, die SZ enzovoorts, het is heel moeilijk. Hè? Nee, dat is geen omlaag, dat gekke ding, die gekke letter. Ja, wat zei hij? S? Wat voor S? Ik kan het niet verstaan.
Rimmel S.
Ja, het zal wel, maar ik kan het niet verstaan. Oh. Rimmel S? Oh, heet het zo. Ja. Nou, dat bedoel ik. Dat zijn allemaal van die rare letters. Wij schrijven tegenwoordig daarvoor een dubbele S, maar dat schijnt dan toch weer niet correct te zijn. Er is iets met die uitspraak waarbij S overgaat in een T en een T naar een S. Denk maar aan de Duitse TH, die door sommigen wordt uitgesproken als een S. die, met die tong tussen je tanden. Dat is half een S en half een T. Dus ja, die letters gaan in de verschillende talen in elkaar over. En een spies is een spit en een spit is een spies. Zo simpel is dat. Een spits. Waarom niet? Een salschool, de spits. Richten, want er staat wel schiet, maar het is in wezen gewoon richten van het ding. En zeide, ik zal David aan de wand spitsen. Maar David wendde zich van zijn aangezicht af. Dat wil zeggen, het ging niet door. De algemene gedachte is dat die spies dus helemaal niet afgeschoten is. Maar dat Saul hem richtte, maar dat David de spies ontweek. Dat wil zeggen, zodanig dat die ding helemaal niet gegooid werd. Hij kon gewoon geen doel treffen. En het idee is dan ook nog gewoonlijk dat door David nog onbewust gebeurt ook nog. Men gaat er namelijk vanuit dat David, dat Saul die spies dan richtte niet recht in het gezicht van David, want dan zou hij sowieso opstaan en weglopen, wat het maar was. Maar stiekem van achter het gordijn of weet je veel wat. Maar ja, dan dook die man weer weg uit het beeld. Hij dook net weg, weet u wel. En, nou ja, dat zie je ook anders alleen maar in films, maar vooral de komische films. En, dan, en nog wat, want voor ik daar verder over praat, nog wat. Er staat tweemaal, maar het is niet het normale woord voor tweemaal. Het woord heeft de betekenis, ik weet zo gauw niet welk woord het is meer, maar het woord heeft de betekenis van een klap geven. In de zin van niet maar één keer, maar in de zin van ritmisch. Klappen achter elkaar. Zo komt men aan tweemaal, vanwege de suggestie van de herhaling. Zo komt men bij de vertaling van tweemaal. Maar dat had er ook wel driemaal kunnen zijn hoor, want dat zit echt niet in het woord besloten. Maar men had ook gewoon dat woord voor die klap kunnen vertalen met deze gelegenheid. Deze keer. Deze keer wendde hij David zich af. Maar David wendde zich bij deze gelegenheid van zijn aangezicht af. Deze keer ging het zo. En het ging dus niet door. Waarna de enige vraag die overblijft is, is het dan nog een andere keer? Vanwege het begrip herhaling in dat woord tweemaal. En het antwoord is ja, maar dat is één bladzijde verder. Dat is in 19 vers 10. Saul zocht met de spies David aan de wand te spitsen. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. En daar gebeurde het bewust. En deze keer ging David er vandoor dus. Vluchtte hij voor Saul. Maar hier in 18 vers 11 is het kennelijk lukt Saul het niet om zijn spies te werpen. Schijnt dus helemaal niet gebeurd te zijn. Ik ben even aan het zoeken naar het woord tweemaal. Ja, ik heb hem hier. Een slag, een klap, een stoot. In het Engels, to tap. T-A-P. To tap. U weet wel, een tapdancer. Dat is dat is klappen geven, ritmisch, achter elkaar. Dat is wat het is. To tap. En met je vingers met het ritme mee tikken op de van de muziek op de tafel, of wat je maar doet. Dat is to tap. Dus het idee van herhaling zit daarin. Pa'am in het Hebreeuws. Daar komt het woord palm vandaan. Van de handpalm. Waarmee men slaat. Die L ertussen, dat is niet echt een L. Die L die moet gewoon de A verlengen. Van pa'am. Pam. Palm. De Engelsen spreken zo'n L dus ook inderdaad niet uit. En gebruiken hem precies zoals de bedoeling was. De verlenging van de A-klank. Want je kan de A niet verlengen door er nog een A achter te zetten. Want dan wordt het een A in plaats van een A. Begrijp je wel? Zo gaat het in talen. En soms doet men een R ertussen. En dan blijft het nog hetzelfde. Om de voorgaande klinken te verlengen. En soms doet men er een i tussen om de voorgaande klinken te verlengen. Heb je dat nog? Dat is allemaal spelling. Hoe schrijf je zoiets op? En daar ontstaan die verschillende talen uit, zal ik maar zeggen. Hè? Nou. Pa'an. Je hebt trouwens in het Frans, want ik vraag het wel eens aan de Fransman ook, jeu de paume. Jeu de paume. Is er geen francofiel in ons midden? Heb je die allemaal al weggejaagd? Oh, jeu de paume. Een kaatsspel. Kaatsen, de ballen. Jeu de paume, ja. Dus men zou dit gewoon vertalen met deze keer. Dat is de bedoeling. Deze klap, deze keer. En we hebben dus waarschijnlijk van doen met een onwillekeurige ontwijking van deze spies. Het lukte dus niet. Deze keer. Een andere keer wordt de spies wel geworpen, maar dan is David op tijd weg. En zo komen we dan bij vers 12. Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. Was duidelijk genoeg. Het is ook de situatie zoals die ontstaan is in de dagen van Jeremia. Toen eenmaal nog onder officieel het oude verbond, Saul dus, het nieuwe werd aangekondigd met die woorden. Namelijk, ik zal een nieuw verbond maken. Niet na dat verbond dat ik met uw vaderen gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Mijn verbond, het welk zij vernietigd hebben, hoewel ik hem getrouwd had, spreekt de Heere. Dat, Jeremia 31. Want Hebreeën 8 citeert dat uitgebreid en zegt dat vanaf dat moment dus het verbond der wet oud heet, genoemd wordt. Impliciet, want als er nieuw aangekondigd wordt, dan wil het zeggen dat het oude verouderd is en nabij de verdwijning. En dat is wat je hier vindt. De Heer is van Saul geweken, de Heer is met David en je weet hoe het gaat aflopen. Het is alleen nog a matter of time. Een kwestie van tijd. Goed. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000. Hij maakte hem tot officier en hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. Saul had niet meer rechtstreeks contact met David, want David was de militaire functie gekregen, waardoor hij niet meer aan het hof bij Saul verkeerde. En David gedroeg zich voorzichtiglijk, met voorzicht, op al zijn wegen. En de Heere was met hem. Ja, dat weet je nou langzamerhand wel, hoop ik, hè. Dat wordt er ingehamerd hier. De Heere was met hem en niet met Saul. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en, oh, er staat natuurlijk weer gewoon, en gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Het punt is dat Saul probeert zich van David te ontdoen. Maar David is erg voorzichtig. Die is op zijn hoede, die weet precies waar hij mee bezig is. En Saul krijgt daar geen grip op. Dat is ook de situatie in de volgende verse. Waarboven staat David wordt de schoonzoon van Saul. Ja, dat wordt wel even makkelijk even bij elkaar gesprokkeld. Want het is niet zo, gaat niet zo snel hoor om iemand schoonzoon te worden. Tegenwoordig tamelijk snel, maar in het verleden is dat een moeizame aangelegenheid. Nou, derhalve zeide Saul tot David, zie mijn grootste dochter Merab, dat is de oudste dochter van Saul dus, mijn grootste dochter Merab zal ik u tot een vrouw geven, alleen wees mij een dapper zoon, impliciet schoonzoon, en voer de krijg des Heeren. Want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zei, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Heb je die? Hij moedigt David aan om toch vooral verder te gaan met zijn militaire activiteiten tegen de Filistijnen. Tegelijkertijd leidt hij hem af door het verhaal van ik zal je Merab tot vrouw geven enzovoort. Maar denk erom dat je wel gaat vechten enzovoort. In de hoop dat de man natuurlijk in de strijd zou omkomen. Was de bedoeling. Maar David weigert domweg. Wij zouden zeggen, hij was er nog niet aan toe. Modern jargon allemaal. Doch David zeide tot Saul: wie ben ik en wat is mijn leven? Dat zijn vaste woorden van David. Wie ben ik? En wie ben ik eigenlijk? Dat ik dat doen moet of doen mag. Later komen we het nog een paar keer tegen, diezelfde woorden. Wie ben ik? En wat is mijn vaders huis? Wie ben ik en wat is mijn leven en mijn, oh, staat het ook, en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? Want je moet toch wel eben gebürtig zijn. Hé, dit is Duits. Dat heet eben gebürtig zijn. Je moet wel van dezelfde klasse zijn, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, iemand van de koninklijke familie trouwt niet met de een of andere lid van de grafelijke familie. Laat staan met een ordinaire jonkheer of jongvrouwen. Dat is niet even gebürtig. Ik bedoel, koning Beatrix die dan trouwt met een jonkheer van Amsberg. Dat was eigenlijk ver beneden haar stand. En van ons koning Willem-Alexander zullen we dan helemaal niks meer zeggen. Want ja, tegenwoordig trouwen ze niet meer eben gebürtig. Langzamerhand wordt dat afgeschaft. Maar toen maar weer. Maar David zegt gewoon, wie ben ik dat ik met lid zou worden van de koninklijke familie, van het koninklijk huis. Hoeft het niet zo nodig. Maar ik denk dat hij Saul op afstand probeert te houden. Dat is het dan. Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Kennelijk waren ze dan verloofd of zoiets, of wat dat maar was. Dat ging vaak zo hoor, in de oudheid al helemaal. Afgezien daarvan, die verlovingen werden al gesloten. Soms zelfs voordat de kinderen maar geboren waren. Niet dat dat veel voorkwam, maar ik heb er wel voorbeelden van. En in elk geval al ver voordat ze geslachtsrijp waren, want zo heet dat dan. En soms trouwden ze dan ook al. En dan lees je vervolgens dat pas zoveel jaar later het huwelijk geconsumeerd werd. Enzovoort, smakelijk eten. Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Zo is zij aan Adriel, de Megolatiet, ter vrouw gegeven. Aan iemand anders namelijk. Die Adriel, die kent u niet. Dat was de zoon van Barzillai. Maar die kent u ook niet waarschijnlijk. Dat is een van de getrouwen van David later. Barzillai. Hij zat in de ijzer. Hè? Barzil, dat is ijzer. Vandaar Brazilië, het land van de ijzer. Barzillai. Ja. Adriel. Barzillai, hoe ik dat weet? Nou ja, omdat het elders vermeld wordt. Hè? Er staat in 2 Samuel 21 vers 8. U zoekt hem maar eens op. Want mij maakt het nou verder helemaal niks uit. Ik kan er toch niks over vertellen, want dan moet ik ook nog vertellen wie die Barzillai dan helemaal is. Dus dat gaat zo niet. Maar het is in ieder geval een van Davids getrouwen later. Maar David krijgt dus die Merab niet. Het was hem wel beloofd, maar hij heeft zelf geweigerd. En toen het een keer zover was, zou kunnen, dan wel moeten gebeuren, toen werd ze aan iemand anders gegeven. En daarna hebben we het alternatief, vers 20. Doch Michal, de dochter van Saul, ook een dochter van Saul, had David lief. Voor zover ik weet waren er maar twee dochters. Het is trouwens ook aardig dat je hier twee dames hebt. Ze zijn zusters en ze worden verwisseld. Ik bedoel, dat is ook niet voor het eerst dat dat voorkomt. En verder wil ik er niet te veel over zeggen, want ja... Maar het is een herhaling van zetten. Je weet wel van Jacob, die zou trouwen met Lea en het werd Rachel, het werd de jongere. En toen kwam, alsnog werd dat enigszins gecorrigeerd. Maar het waren twee zusters en ze werden verwisseld. En dat is hier ook zo. Het zou meer op moeten worden, maar het werd Michal. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Iedereen heeft David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. En hij zei, ik zal haar aan hem geven, dat zij hem tot een valstrik zei. Ja, het is ook inderdaad een vreemde dame, zoals uit de geschiedenis. We weten er niet zoveel van, maar het blijft een vreemde juffrouw eigenlijk wel. En soms denk ik dat Saul dat wel wist. Die dacht, oh, kan ik mooi David mee opzadelen. Dan kom ik dan weer met ere vanaf of zoiets. Ik zal haar aan hem geven dat ze hem tot een valstrik zei en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Er zijn al twee dingen dan tegen David. Hè? Daarom zeide Saul tot David, met de andere zult gij heden, mijn schoonzoon worden. Niet met Merab, maar met Saul zult gij heden, mijn schoonzoon worden. Hè? Nee, niet met Merab, maar met Michal. Dat is het. Zeg ik het verkeerd? Ja, dat gedoe met die namen, jongens en meisjes. Sorry hoor. Niet met Michal, dus, maar met... Nee, niet met Merab, maar met Michal. Nou ja, want ze worden verwisseld. En dan staat er ook nog, met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden. En die vind ik te leuk om te laten lopen. Die schoonzoon namelijk, vind ik te leuk om te laten lopen. Als je een goede schoonzoon tegenkomt, dan, voorzichtig. Moet je voorzichtig mee wezen. Maar ik bedoel dat woord schoonzoon. Want dit hebben ze leuk vertaald, hoor. Ik bedoel, met schoonzoon. Maar ik heb altijd meelijden met die mensen die een glashuis beweren, want die zijn er. Die zeggen, ja, als je hetzelfde woord tegenkomt in de grondtekst, moet je het ook met hetzelfde Nederlandse woord vertalen. Dat heet een concordante vertaling, heet dat. En ik lach me een bult om zoveel onzin. Sorry, ik kan het rustig zeggen nu, want niemand heeft tegen mij hier vanavond gezegd, of laten weten, ik wil graag een concordante bijbelvertaling. Dus dan kan ik eens even lekker tekeer gaan. Het is gewoon volstrekte onzin. Dat is niet mogelijk. En als je enigszins verstand hebt van hoe een taal in elkaar steekt, dan weet je dat het niet kan. En het hele idee dat iemand toch ooit eens een keer zoiets in elkaar gestoken heeft, dat is in zichzelf een gaspe. Het is het toppunt van belachelijkheid. Dat vind ik echt serieus. Iemand die gaat vertalen terwijl hij een project doet waarvan op voorhand vastgesteld kan worden dat het volstrekt niet kan. Heb je die nog? En dan zal ik nu dit ene woord even, ze zijn er zat, maar hij zal dit ene woord demonstreren. Men zou het namelijk ook kunnen vertalen met zwager, want wij hebben schriftplaatsen waar het kennelijk betekent zwager. En voor de Belgen onder u schoonbroer, dat is ook leuk, heb je al twee verschillende woorden. Maar voor hetzelfde trouwens in dit geval. Maar in de woordenboeken staat achter het woord gatan bij voorkeur bruidegom. Dus, Saul zegt tot David, je zult mijn bruidegom worden. Dat kan dus niet. Je kan het niet met bruidegom vertalen hier. Elders wel. Want daar kan je het niet met schoonzoon vertalen. Omdat uit het verband blijkt dat het niet kan. Heb je dat? En dan heb ik ze nog niet allemaal gehad. Want de leukste is die van schoonvader. Dan zegt Saul dus tegen David, je gaat mijn schoonvader worden. Dan denk ik, dan is die boze geest nog steeds niet weg. Dan weet hij nog steeds niet wat hij aan het doen is. Maar goed, laat het even tot u doordringen. Gaat dan het normale woord voor bruidegom. De werkelijke betekenis van gaat dan kunnen wij niet in één Nederlands woord uitdrukken. Het heeft de betekenis van een aangetrouwde familielid. Een aangetrouwd familielid. Op een of andere wijze iemand die tot de familie behoort, hoeft nog niet eens via de law te zijn. Dat wil zeggen, een father-in-law, son-in-law of wat het maar wezen mag. Want kan ook nog een goede bekende zijn die aan is komen lopen en nooit meer weggegaan is. Sommige bruidegommen zijn ook zo begonnen. Met aankomen lopen, nooit meer weggegaan. Maar allemaal mee eten, zei de man. Maar toen maar weer. Maar het is gewoon het woord voor iemand die voor de koude kant. Heet dat in het Nederlands. Hebben wij daar een woord voor? Universeel? Vooral. Het wordt in onze Bijbels vertaald met, als het een werkwoord schijnt te zijn, wordt het vertaald met verzwageren. Staat de vertaling dit. Verzwageren. Wie het eerst komt, krijgt mijn lijstje. Verzwageren. Het wordt vertaald met vermaagschappen. Wat hetzelfde is. Het wordt vertaald met schommelden. Dat is de dame. Mag je open tenminste. Deuteronomium 27 vers 23. Schoonmoeder. Dan heb je een hele reeks schriftplaatsen. Daar heet het schoonzoon. Waaronder een hele reeks schriftplaatsen. Dat is vooral dankzij 1 Samuel 18. Waar het 1, 2, 3, 4, 5 keer voorkomt. Schoonzoon. Maar nog heel wat andere plaatsen. Dan wordt het vertaald met schoonvader, vele malen, en dat is ook dankzij een hoofdstuk 18, maar dan uit Exodus. 3, 6, 9, 10, 11, 12 keer, als ik het goed geteld heb. Schoonvader van Mozes. U weet wel, Jethro, schoonvader van Mozes. Dan heb je nog een paar keer schoonvader van Mozes. Nou, laat maar zitten. Dan heb je, ja, schoonvader van Mozes specifiek. En dan heb je nog een schoonvader van één Levitisch man. Dan heb je nog een schoonzoon. En dan heb je natuurlijk altijd nog een reeks schriftplaatsen waar het vertaald is met bruidegom. En waarom ik daarop inga, dat is omdat ik gevonden heb dat het woord soms ten onrechte vertaald wordt, omdat men kennelijk de familierelatie niet in de gaten heeft. Onder die categorie behoor ik zelf, dus dan kan ik een keer wat recht zetten. Namelijk, Jethro, de schoonvader van Mozes, is niet de schoonvader van Mozes. Het is jammer dat het zoveel keer in de Bijbel staat, maar het is niet waar. Het is dit woord Gatan en het is niet zijn bruidegom. Want Mozes was niet met Jethro getrouwd. Maar het was zijn zwager. Zijn schoonbroer. Niet zijn schoonvader. Heb je dat? Want de schoonvader van Mozes was niet Jethro, maar Reuel. En dat is dus niet dezelfde. Waar nog bij komt dat bij gelegenheid die schoonvader van Mozes ook nog Hobab heet. En ik heb echt gedacht dat het drie keer hetzelfde was. Dat komt gewoon omdat het in de boeken staat. En in je Bijbel, schoonvader. Alleen bij Reuel staat dat er niet bij. Maar er staat wel dat Mozes trouwde met een dochter van Reuel. Dus impliciet, Reuel werd zijn schoonvader. En een paar versen verder lees je dat Mozes had iets met Jethro zijn schoonvader. Dat jij heeft die man ineens een andere naam gekregen. Toen heeft iemand uitgevonden, ja, maar dat is dan een titel. En dat staat in alle handboeken. Maar het is niet waar. Het is ook Gatan, maar in dit geval geen schoonvader, maar zijn zwager. Je bent bij een volgende generatie. Je bent trouwens ook 40 jaar verder. Dat is Exodus, hoofdstuk 3, toch? Soms is het nuttiger om je eens te verdiepen in die geslachtsrekeningen, dat begrijpt u nu. Maar dan vind je nog eens wat. Want dan moet je alle schriftplaatsen die erop betrekking hebben naast elkaar leggen. En dan struikel je vanzelf over dat begrip gaat dan. In Exodus 2 komt Mozes in Midian, vers 16, en de priester in Midian had 7 dochters, dus dan weet je het wel. En ze gingen naar hun vader, vers 18, Rehuel. En vers 21, en Mozes bewilligde bij de man te wonen, en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon. Ging allemaal wat snel deze keer. Nou ja. Dus Reuel is de schoonvader van Mozes. Dat lijkt me duidelijk. Daarna komt de naam niet meer voor zover ik mij herinner. Ik dacht alleen maar hier. Reuel. En daarna ben je in 3 vers 1. Een paar versen verder. En Mozes hoedde de kudde van Jethro zijn schoonvader. Daar moet je toch even stijgeren, omdat hij net geïntroduceerd was als Reuel. Ja. Maar je bent hier in 3 vers 1 een jaar of 40, nou 39 dan, verder. Want er staat, hij hoedde de kudde van Jethro, zijn gatan, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb, en daar zag hij de brandende braambos, en dan zei hij, ja Mozes, maar je moet nou weer naar Egypte. En we weten dat het 40 jaar later is. En dus ben je hier bij een volgende generatie terecht. En ben je bij een zoon van Reuel, die heet Jethro. En die is inmiddels de priester van Midian, omdat kennelijk de schoonvader van Mozes, dan wel de vader van Jethro, Reuel, kennelijk is overleden. Hebben jullie die nog? Ja. Dat is dus Jethro, priester van Midian. En deze Jethro trekt niet met Israël mee naar Israël, naar Kanaan bedoel ik, maar keert terug naar zijn eigen land. Dat is in Exodus 18, vers 27, waar dat staat. En daarna wordt Jethro niet meer genoemd. Jethro, de gatan van Mozes. Maar je hebt er nog zo een, nog een gatan van Mozes. Dat is in Numeri 10, vers 29... Die heet Hobab, de schoonvader van Mozes, staat er. En die trekt wis en waarachtig wel met Mozes mee naar Kanaan. Dat is Numeri 10, vers 29 en wat er verder volgt. En eventueel Richteren 4, vers 11 en ik geloof ook Richteren 1, vers 16 als ik me niet vergis. Maar zoals gezegd, wie het eerst komt, die krijgt mijn briefje mee. Kan je het allemaal nakijken. En je zit dus met het probleem van die Reuel. Als die schoonvader van Mozes, Reuel, al dochters heeft die huwbaar zijn, waar Mozes mee trouwt. En uiteindelijk gaat de schoonvader van Mozes dan ook nog mee helemaal naar Kanaan. Dan is er wel een wonder gebeurd. Want dan, hè? Die moet nog ouder zijn dan Mozes. Dat is dus heel onwaarschijnlijk. Dat het allemaal om dezelfde gaat. Maar het is anders. We hebben van doen met twee zonen van Reuel. Dat zijn de zwagers van Mozes. Broers van Zippora. Dus. De een heet Jethro. Dat is kennelijk de oudste. In ieder geval die heeft zijn vader opgevolgd. Als priester van Midian. Die gaat niet mee naar Kanaan. Die keert terug. En die andere, dat is Hobab. En die gaat wel mee naar Kanaan. En dan ben je van die hele problematiek af, want die bestaat wel, die problematiek van, ging die schoonvader van Mozes nou met Mozes mee naar Kanaan of niet? Want hier staat van niet en daar staat van wel. En die heeft drie namen. Nou, dat kan. Ik heb het ook vaak als voorbeeld aangehaald van hoe iemand meerdere namen draagt. Moet nou een ander voorbeeld opzoeken, want dit zijn gewoon drie verschillende mensen. En hoe ontstaat het probleem? Doordat je een en hetzelfde woord niet altijd met een en hetzelfde andere woord kunt vertalen. Want gaat dan kun je wel een keer met schoonvader vertalen, maar lang niet altijd. En dit is het hele punt. En het, zoals u zegt, bij gelegenheid is zelfs schoonmoeder. In de zin van aangetrouwd familielid. En dat is wat het is. Ja, ik vind het prachtig. Het is helemaal niet zo'n ingewikkeld probleem. Maar je komt er natuurlijk in de praktijk nooit vanaf, van dit probleem, omdat je altijd in je Statenvertaling leest, Jethro, de schoonvader, want hardnekkig heet hij zo, Jethro, de schoonvader van Mozes. Maar het is een zwager. Ja, dat is het dan. Ja. Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Je moet ze uit elkaar zien te houden. En verder heeft het met 1 Samuel 18 natuurlijk helemaal niks van doen. Wat het uitdrukt is inderdaad de enige op een of andere wijze familierelatie. En hij is wel van belang, omdat in de Bijbel kom je steeds tegen, maar ik ga daar nou verder niet op in. Zeker niet in verband met Jethro, maar in de Bijbel kom je steeds tegen die twee lijnen. Die aan elkaar verwant zijn, die over en weer huwen. Maar het zijn twee lijnen met dezelfde oorsprong overigens. Want Reuel, Jethro, Hobab zijn Midianieten, maar Midian stamde ook van Abraham. Via Ketura. Dus het was toch familie. Alleen generaties terug, want het zijn lijnen die naast elkaar ontwikkeld worden. En af en toe is er dan contact tussen die beiden, wat heeft alles van doen met de verhaal van de 2 en de 10 stammen later natuurlijk. Hè? Het zijn 2 volkeren, maar ze bestaan naast elkaar en bij gelegenheid gaat het over. En dat is ook het verhaal van die koningslijst vanaf David, die dan op een of andere wijze doodloopt, om zo te zeggen, bij Jechonias, waar het ophoudt en dan gaat de koningslijst verder met Salatiel en Zerubabel enzovoorts. Maar neem niet weg dat ik kan er geen garantie op geven, maar de kans is tamelijk groot dat daar bij gelegenheid een huwelijksrelatie tussen was. Dat wil zeggen dat een dochter uit de ene lijn trouwde met een zoon uit de andere lijn of andersom. Ik heb die gegevens wel, want die verhalen bestaan. Dus ik heb het wel ergens, maar ik heb het hier niet bij de hand. Maar 1 of 2 generaties voor Jechonias gebeurde dat dan. En zo is er toch weer een rechte lijn, al loopt die dan via een dame, waarbij het erfrecht verspringt van de ene naar de andere kant. Nou ja, goed, meer hoef ik daar niet over te zeggen nu. Ik mag trouwens niks meer zeggen, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. Dat woord waaruit wij mogen lezen, dat woord dat zo oud is en dat ons toch spreekt over tegenwoordige en toekomende waarheid en zelfs over waarheid in het algemeen. Algemene beginselen die door u geïllustreerd worden en ook inderdaad expliciet onder woorden worden gebracht. Maar we danken u dat we onder al deze omstandigheden en bij al deze geschiedenissen herinnerd worden aan onze tegenwoordige positie als kinderen Gods, levend niet onder het oude verbond, maar onder de rijkdom en ruimte van dat nieuwe verbond der genade waaronder u ons geplaatst hebt. Wij danken u dan dat we ons deze dingen bewust mogen zijn en alle vrijmoedigheid daaruit mogen leven en onderweg mogen zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ook ons nabij met uw krachten, met uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.